Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Gemaakt en gepresenteerd door mij. Ik ben Julian Clayton, podcastmaker en eigenaar van Wijnbar Vinvin in Utrecht. Op de Barkruk spreek ik met makers en mensen achter de schermen over het Café Theaterfestival in Utrecht. Het Café Theaterfestival viert dit jaar in Utrecht haar 20-jarig jubileum. En ik ben benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling in een café en wat het festival zo uniek maakt. De voorstellingen zijn te zien in Utrecht van 29 februari tot en met 3 maart, in Arnhem op 15 en 16 maart en in Rotterdam op 22 en 23 maart. Kijk voor meer informatie op cafetheaterfestival.nl. Veel plezier met Op de Barkruk. Okay, nou, we zitten niet in een café. We zitten hier hoog boven grote ramen. Ik kijk naar buiten en ik zie Utrecht en het Utrechtse weer aan ons voorbij trekken. Alinde.
Hallo.
Luc. Hallo.
Hallo.
Even heel kort voor degene die absoluut geen idee hebben wie jullie zijn. Kun je jezelf even in 1 of 2 korte zinnen heel erg kort introduceren? Zal ik met jou beginnen, dames eerst?
Nou, ik ben Alinde en ik heb heel lang voor dit mooie festival mogen werken. Begonnen in 2010. Ook moest het in 1 zin doen, hè? Ik begin dan meteen lang. 10 jaar uiteindelijk voor het CTF, ruim 10 jaar voor het CTF gewerkt. Als eerst artistiek leider en uiteindelijk artistiek directeur. En toen mocht ik het stokje doorgeven aan Luc.
Ja, en ik ben Luc. Ik werk dus, ik denk dat ik 5 jaar als programmeur heb gewerkt toen Alinde nog artistiek leider en directeur was. En daarna heb ik het stokje over kunnen nemen. Eerst als artistiek directeur en nu als algemeen directeur. Het artistieke is er afgevallen, maar dat desalniettemin lijkt het er nog wel op.
Dus eigenlijk zit ik hier met de opperbaas en de ex-opperbaas van het Café Theaterfestival.
Klinkt goed.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja, maar je maakt het festival natuurlijk ontzettend samen met een heel team.
Ja, maar dat is een heel politiek antwoord, Luc. je bent de baas.
Nou, Luc, we hebben gewoon een appgroepje dat heet CTF-bazen. Met een knipoog, maar...
Hey, om jullie even een beetje beter te leren kennen, ga ik wat dingen naar jullie roepen. En dan mogen jullie, maakt niet uit hoe lang of kort, op reageren. Dat doe ik met de makers ook. Dus het leek me wel grappig om jullie als opperbazen dan ook daar een beetje door te leren kennen. Wat ik zeg, maak het zo lang of kort wat je wil. Ik wissel het ook af. Je mag het ook samen beantwoorden als je wil. Ik laat het aan jullie. Ik ga beginnen met beste stad.
Komma. Beste stad. Dat klinkt als het begin van een aanzichtkaart. Maar Utrecht is wel de beste stad.
Ja, absoluut. En een beetje gedeelde eerste plek met Arnhem en Rotterdam. Maar we komen natuurlijk echt uit Utrecht, ook als festival. En we zitten hier zo in de haarvaten van de stad en ook van de kunsten. Dit is toch wel onze thuisstad. Hoewel ik ook ongelooflijk veel van Arnhem en Rotterdam hou. Ik woon zelfs in Arnhem. Is toch Utrecht blijft toch ook een beetje de hometown. Ja.
IJsse drank?
Toch iets minder dan vroeger.
Ja, tegenwoordig kan ik niet meer zo goed de katers handelen die ik aan het begin van mijn CTF-carrière heel goed kon handelen.
Ik geniet altijd ontzettend. We hebben natuurlijk een speciaal CTF-biertje tijdens het festival. Maar eigenlijk is het juist ook het leuke van al die verschillende cafés, dat je overal ook net op een iets anders... Ja, je gaat ook een beetje drinken wat er is of wat daar hoort. En op alle cafés waar ze dan niet echt een heel uitgesproken drankvoorkeur hebben, daar drink je gewoon het CTF-bier. Maar bijvoorbeeld in Vinvin, daar drink je natuurlijk een lekker wijntje. Of in een theehuis, daar drink je thee. Zo. Eigenlijk is het leuke ook van het festival dat je op allemaal verschillende plekken komt, waar je ook iedere keer weer wordt... uitgenodigd om iets anders te drinken.
Ik heb hier niks over gezegd, hè?
Nee. Het is gewoon hele lekkere wijn.
Heel toevallig wordt Vinvin genoemd.
Leukste café?
Ja. Dan ga ik natuurlijk niet Vinvin zeggen, maar ik kom er wel graag, hoor. Dat zeker. Oh, even nadenken. Willem Slok.
Ik hou van al onze kinderen evenveel en ook alle cafés ontzettend veel. Maar een hele bijzondere dit jaar is dat we samen met onze hoofdsponsor van de streek in de Domtoren een café gaan bouwen. Een pop-up café, omdat we 20 jaar bestaan. Waar speciale jubileumvoorstellingen te zien zijn van de afgelopen jaren. En dat is toch wel heel bijzonder nu zo voor dit jaar. Dus dat is, ik denk niet mijn lievelingscafé, want dat zijn juist cafés die al heel lang bestaan, heel lang meedoen, maar wel een leuk om even uit te lichten.
Dit is mijn familie.
Ik heb twee zusjes van vroeger en ik woon nu in Leidsche Rijn met mijn vriend en mijn dochter sinds ruim een half jaar. Dus dat is nu echt mijn gezinnetje.
Ik dacht net meteen, oh, je bedoelt hoe het CTF een soort familie is. En dat is, want dat is ook. Dat is ook wel, dat, wat leuk is eigenlijk aan het CTF, is dat het ook echt een springplank is. Ook voor mensen die erbij werken. En als een soort familie deint dat steeds uit. Dat je soort. Nou ja, Alinde is een beetje, denk ik, de moeder van het festival. Of misschien wel de oma. En daaronder zitten dan. Komen steeds meer mensen bij. Maar dus ook de programmeurs van 6, 7 jaar geleden. Daar hebben we nog heel veel contact mee. En ja, dat dijt eigenlijk als familie. Worden we een steeds grotere club. Waar heel veel mensen ook bij horen. En er graag bij zijn. Ja.
Liefde is?
Op zondagochtend na 3 dagen festival. Een voorstelling zien waar je enorm van moet huilen. Eigenlijk gewoon alleen maar omdat je denkt. Oh, dat dit bestaat.
Nou, ik heb thuis een afscheidscadeautje staan van CTF. CTF hartje Alinde. Of Alinde hart CTF, ik weet het eigenlijk niet eens. Maar dat is wel wederkerige liefde.
Wat eet je het liefst?
Tijdens CTF heel veel vette dingen. Om het weekend door te komen.
Jij knikt.
Ja, en soort alles wat je in 10 minuten weg kan hebben. Omdat we proberen alle voorstellingen te zien tijdens het festival. Dat zijn er 24. Dat betekent dat je gewoon de hele tijd van café naar café aan het racen bent. En dus alles wat je snel even zeg maar, naar binnen kunt krijgen, dat is mooi. Dat is fantastisch. Dat is het lekkerste eten wat er bestaat.
Dit is sport.
Ja, topsport. Ja.
In 2 minuten van de Schouwburg naar de morgenservice. Nee, die valt nog heel erg mee. Er zijn grotere afstanden af te leggen in 2 minuten. Maar je kan echt heel ver komen in 2 minuten, weten we van CTF.
Ja, van gisteren naar Leidsche Rijn. Of van,
precies, dat. Ja.
Ja. Het is denk ik ook echt topsport, omdat je niet alleen snel van café naar café gaat, maar ook echt probeert daar dan te zijn. En soort die knop heel snel kunnen omzetten, dat is ook iets wat je als je bij het CTF werkt heel erg gaat oefenen en ook heel erg goed in wordt. Dat je echt, eerst zei je in een hip-hop dansvoorstelling, word je een en al overrompeld, dan gieren de adrenaline door je lijf. En daarna zit je opeens in een hele mooie, rustige muziektheatervoorstelling waar je het echt even moet ontvangen. En dat, juist die combinatie, dat is heel vet.
Het is feest als?
Als de dag er weer op zit.
Het feest als de dag nog mag beginnen.
Dat ook.
Wat is je favoriet ijssmaak?
Stracciatella.
Kokos.
In een ander leven zou je?
Ja, goede vraag. Ik denk advocaat.
Danser zijn.
Het is heel grappig. Ik heb dus net een danser geïnterviewd. Dit mag eruit hoor. De danser Romy. Weet je wat zij zei bij deze vraag? Advocaat.
Nou. Dan waren Romy en ik een advocatenbureau begonnen.
Ja, denk ik ook. Welke film zou iedereen moeten zien?
Oh, vind ik heel moeilijk. Mag ik even nadenken?
Dat mag, Luc.
Ik heb laatst The Godfather herkeken. Dat vond ik, dat is toch wel echt een hele goede. Wel ook een beetje langzaam. Dus je moet er wel echt de tijd voor hebben.
Ik kan er niet goed opkomen, maar ik heb laatst The Father gezien. Die komt nu in mijn hoofd. Dat vond ik een heel bijzondere film. Door hoe die was gemaakt en hoe dat samenviel met de inhoud.
Theater of Schouwburg?
Theater. Ja. Maar het liefst niet in de Schouwburg.
Schouwburg is ook heel leuk, maar liefst theater in een café natuurlijk.
Zeker, zeker. Nee, dus want het is niet tegen Schouwburg, maar het is gewoon als je kunst een beetje uit zijn kunstigheid haalt. Als het een beetje wat meer mag ademen en eigenlijk voor je neus staat, op een plek waar je het niet verwacht, dan wordt het denk ik alleen maar leuker. En dan juist het vette aan de Schouwburg is natuurlijk dat alles gaat daar over kunst. Maar als het in het leven over kunst gaat, dan wordt denk ik die kunst nog mooier.
Utrecht is?
CTF.
Ja, sowieso. De ideale stad ook voor de kroegentocht die CTF is.
Ik wil graag nog een keer naar...
Nou, allemaal voorstellingen die ik opnieuw kan gaan zien tijdens het CTF vanwege het jubileum. Dat kan Luc beter vertellen, maar in het pop-up café bij de Dom. Daar heb ik wel echt heel veel zin in.
Komen we nog op.
Ik wil nog wel naar... Ik zou nog wel eens naar New York willen. Misschien wel CTF New York. Zover is het nog niet hoor.
Droomgroot. Met wie zou je altijd nog een keer op de barkruk willen zitten?
Nou, ik denk dat, om even dan in de geest van de tijd, dat als alle formerende partijen die op dit moment proberen een kabinet te maken, nou gewoon eens even naar de barkruk zouden komen en dat we daar dan met elkaar wat mooie voorstellingen kunnen zien, ik denk dat het land daar alleen maar mooier van kan worden.
Ik zou wel... Mag het ook een overleden iemand zijn? Met Fred, die helemaal aan het begin stond van de potteksel van CTF. Zou ik nog wel een keer samen naar een voorstelling willen kijken.
Heel mooi. Waar kan je niet zonder?
Ga je zo cliché antwoorden geven. Maar ik kan niet goed zonder theater in mijn leven. Dat is wel echt waar.
Ja, dan ga ik nu dan even de andere kant op. Ik kan echt niet zonder mijn dochter en mijn vrouw.
Hoeveel tatoeages heb je?
0, maar ik ben er dus één aan het overwegen.
Oh,
dus
CTF, vlaggetjes?
Misschien.
Ik heb er 1.
Ja, dat is heel lastig met wat we geen beeld hebben, maar je moet even omschrijven wat het is.
Het is een pauwenveertje met een hartje erin.
Mooi, op je pols.
Ja.
Wat is je favoriete snack?
Broodje kaas, vleem en mayonaise.
Ja, ik denk een... Een vegetarische kroket, maar wel een heel specifiek soort. Dat is heel erg hit or miss, vegetarische kroketten. En een bepaald soort paddenstoelkroket, dat is denk ik mijn lievelingssnack.
Oké. Wat is de grootste invloed in je leven?
Bij mij dat er bij mijn studie theaterwetenschap op de eerste dag werd gezegd, je wordt werkloos ongeveer. Want die studie was toen op nummer 3 gekomen van de studies waar de meeste werkloos uit voortkwamen. Dat heeft bij mij de grootste drive ooit in gang gezet om het wel te maken in de cultuursector.
Dat is mooi.
Ja.
Ja, ik denk mijn vader.
Net zo mooi. Goed. Café Theaterfestival, we gaan even de geschiedenisboeken induiken met jullie. Leek me mooi, want je noemde het eigenlijk net al. Café Theaterfestival is begonnen op het Lucas Boorwerk bij Café de Potdeksel. Ik neem aan dat jullie er allebei niet bij waren. Wie was daar wel bij? Hoe is dit begonnen?
Nou, het is zelfs in de jaren 80 al eigenlijk begonnen, dus het gaat nog langer terug. En als ik de verhalen goed in mijn geheugen heb staan... Dan is het gewoon begonnen aan de bar bij Café Potteksel met theaterwetenschappers die daar wel vast kwamen borrelen.
Was een stamcafé.
Stamcafé, ja precies. En met Fred Besselsen, de eigenaar van de Potteksel destijds, die dus helaas overleden is. Daar ontstond het idee om iets met theater te doen in de cafés daar op het Lucas Bolwerk. En toen hebben ze dat in de jaren 80 dus volgens mij een paar keer gedaan. Gewoon in 3 cafeetjes daar. En dat was toen groot succes, maar werd niet echt opgepakt om... verder te organiseren. En toen is dus later, in 2003, zijn ze opnieuw... We kwamen eigenlijk de herinneringen aan de bar, boven de bar, op de bar, over hoe leuk dat toen was. En toen zijn dus opnieuw een paar theaterwetenschappers zijn aan de haal gegaan met dat idee. Weer begonnen in de Potteksel. En zo is het langzaamaan tot een festival uitgegroeid.
Had je er graag bij willen zijn?
Tuurlijk. Ja, niks leukers dan van niets iets maken.
Maar het lijkt me zo bijzonder. Kijk, nu hebben we een groot festival. Je hebt een heel marketingteam achter je zitten. Je hebt posters, je hebt barkrukken, je hebt een eindfeest. Dit is wel een ding. Terwijl daar zitten stamgasten. Ik kom graag in de Potteksel zelf. Dat is echt student en met alle respect bejaarden door elkaar heen. En dan gaan er een paar van die gekkies, no offense nogmaals, maar even je avond of je middag verstoren.
Maar dat is denk ik ook, dat vind ik altijd ook echt het mooie aan dat soort dat origin story, dat beginverhaal, is dat het ook echt een weird idee is om gewoon je deuren open te zetten en naar wat voorstellingen te gaan programmeren in een café waar inderdaad, wie zit erop te wachten? Nou ja, eigenlijk iedereen dus. En dat is ergens die insteek van wie zit erop te wachten? Iedereen. Dat café, die mensen, die zitten daarop te wachten. Dat is toch een soort basis geweest van het festival. Die nog steeds eigenlijk, of het dan groot is geworden, of maar groot of klein, dat is echt de basis die eronder ligt. En dus ook dat een café-eigenaar, zeg maar, daarvan zegt, ja, dit gaan we doen. En dat de cafés, en langzaam is daar natuurlijk een organisatie onder gegroeid en is het geprofessionaliseerd, maar in eerste instantie die beweging van, we gaan hier iets uitproberen en mensen zitten daarop te wachten. Dat vind ik een hele leuke beweging.
Wat had het Café Theaterfestival zonder Fred geweest?
Ik denk dus dat het, dan had het überhaupt niet bestaan. Echt, die cafés die zijn zo de basis van het festival. En niet alleen Fred, hè, want ook, er zijn heel veel cafés die al langer meedoen dan onze geschiedenisboeken teruggaan, zeg maar. De cafés zijn echt de basis van het festival. Ook omdat ze het ook nog steeds toch de weirde move maken om gewoon hun deuren open te zetten. Makers die daar komen repeteren, makers die daar soms op het drukste moment van de avond opeens hun voorstelling beginnen. Zonder cafés geen CTF.
En wat is het nu langste, oudste café wat nog meedoet? Langste meedoet?
Ja, ik dacht, misschien kan ik dat samen met Alinde.
Ik denk dan misschien wel Willem Slok.
Dat dacht ik ook, want bij Willem Slok weten ze, is het zeg maar voordat mensen die daar nu werken. En die werken daar in elk geval al 12 jaar volgens mij. En toen deden ze al mee een tijdje. Dus
ja, precies.
Ergens in die 20 jaar zijn ook zeg maar. Dat is het is een soort orale traditie die wordt doorverteld. Waar op een gegeven moment ook een beetje van kwijt is wanneer het nou is begonnen of wie het allerlangste meedoet.
Willem Slok of Anders Morgenster. Die zaten er in ieder geval ergens vanaf het begin wel bij.
Koester je dat ook?
Tuurlijk.
Ja?
Ja, daar ontstaan dan steeds meer herinneringen. En het is ook met programmeren van het festival, als een café nieuw is, is het heel erg zoeken naar wat voor voorstelling past hier. Dus hoe langer een café meedoet, hoe beter je als programmeur weet wat je er neer moet zetten. En ook hoe je daar weer een beetje in de randjes kan opzoeken.
En ook op een grappige manier vormt, ook als het wat langer meedoet, vormt het café zich ook naar het festival. Maar bijvoorbeeld denk ik Weertzicht, waar ook echt een hoop stamgasten zitten die daar gewoon lang al komen, die echt hun café. Als je daar voor het eerst keer zou komen, is dat best een gevecht om die mensen te overtuigen. Maar ondertussen weten ze wat het festival is, weten ze dat het eraan komt.
De stamgasten ook.
De stamgasten ook, en die kijken er ook naar uit. Die gaan ook, die binden met zo'n maker, omdat ze weten, oh ja, dit is onze maker, die hoort bij ons.
Ja, mooi. Hey, en ik hoor niet de potdeksel hierin terug.
Nee, dat is die samenwerking is ergens uit elkaar gegaan in de loop der jaren. Maar dat had iets te maken met de schaalvergroting van het festival. Waarbij op een gegeven moment dingen natuurlijk veranderden. En zij aan de basis hadden gestaan van het festival. Dus ja, ook wel de nostalgie hadden naar hoe zij graag wilden dat het festival ook in stand bleef. En op een gegeven moment werden er andere keuzes gemaakt die niet meer helemaal
Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat veranderd is dan?
Dat heeft sowieso te maken met de hele organisatiestructuur en de financiën achter het festival. Dus het was van oudsher was het een festival dat volledig op vrijwilligers draaide. En dat had natuurlijk ook een hele grote charme. Zowel alle organisatoren, alle makers, iedereen deed het vrijwillig. Maar daarmee was het ook het was eerst eigenlijk een amateurkunstfestival, maar er kwamen steeds meer professionele makers. En als CTF zijn we ons er ook steeds harder voor gaan maken dat professionele makers ook betaald horen te worden en professioneel betaald horen te worden. Dat is zo in de loop der jaren is dat steeds verder gegroeid. Maar dat heeft natuurlijk implicaties voor je hele organisatiestructuur.
Is dat dan de reden waarom het niet meer alleen maar door amateurs gemaakt kan worden? Is dat de reden waarom je dan op een gegeven moment zegt, oké, er moet nu een vergoeding komen vanuit café om mensen te kunnen betalen die hier de slag kunnen maken naar betere voorstelling, mag ik dat zo zeggen?
Ja, het gaat ook over kwaliteit van voorstellingen. Maar het ging er destijds ook over dat er steeds minder plekken waren voor jonge makers om zich te ontwikkelen. En CTF kon die plek bij uitstek bieden. Hè? Want wij hebben altijd gezegd, heel veel makers die experimenteerden in studio's en theaters achter gesloten deuren. En dat is ook een hele waardevolle ontwikkelplek. Maar wij zeiden juist vanuit CTF, hoe waardevol is het om je als maker gewoon midden tussen je publiek te ontwikkelen. En gewoon uit te proberen ook hoe een voorstelling werkt, te midden van een publiek die niet eens voor jouw voorstelling komt. Ik denk dat er niks spannender is dan dat voor een maker om je te ontwikkelen. Dus daarmee zijn we ook een positie ingegaan om een ontwikkelplek te bieden voor jonge makers. En dus wel voor professionele makers die net zijn afgestudeerd. En daarmee is in de loop der jaren ook de kwaliteit van de voorstellingen wel steeds verder gegroeid.
Dus een maker, spanning, frictie, jonge maker, dat helpt.
Waar we als festival natuurlijk ook in aan het groeien zijn, is wat bieden we makers? En dat heeft denk ik ook heel veel te maken met wat Alinde zegt. Van ook in het veld van de kunsten, zeg maar, is deze plek heel waardevol. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de makers die iets kunnen uitproberen, die daarin begeleid worden en die daar ook een vergoeding voor kunnen krijgen. En dat is voor velen ook de eerste keer of de eerste plek waar ze zoiets kunnen vinden. Ja. Dat is echt ook een festival voor makers die niet de gebaande paden lopen, die niet de juiste tussen haakjes opleiding hebben gehad, of die autodidact zijn, die via allerlei wegen in dat kunstenveld willen komen. Omdat we natuurlijk ook op een onconventionele plek presenteren. Juist dat café waar echt de ruimte nog bedacht moet worden en ook soms bevochten. Dat is ook een plek waar makers die nieuwe dingen aan het uitproberen zijn, die andere dingen aan het uitproberen zijn, vaak heel goed tot hun recht komen. En tegelijkertijd willen we daar ook iets voor betekenen, maar ook dus een goede vergoeding aan kunnen bieden. Omdat we wel hopen dat ze de stap kunnen gaan zetten naar een professionele maakpraktijk.
Vinden jullie het jammer even dat een café als de Poldeksel niet meer meedoet? Of andere cafés die hier in het begin bij waren? Je had het net over nostalgie.
Ja, ik denk dat dat zeker jammer is. Ik denk dat wat je samen opbouwt, dat is iets heel bijzonders. Dus dat is zeker jammer. Maar je hebt ook wel cafés nodig die zich volledig, juist wat Luc net omschreef, dat is nogal wat, zeg maar. Want wij. Nou, dat is een goed teken. Je programmeert niet een maker op een podiumpje in de hoek van het café, weet je wel, het is afgebakend. Maar bij CTF gaan makers natuurlijk over de bar en de hele toko door. Dus er gebeurt nogal wat. En dat moet je als café dus ook volledig kunnen en willen omarmen. Dus dat er soms, zeg maar, samenwerkingen weer uit elkaar gaan, dat is heel jammer, maar dat is tegelijkertijd, daar komen dan weer cafés voor terug die helemaal zin erin hebben om makers te ontvangen. En dat is denk ik ook een passende ontwikkeling soms.
Oorzaak en gevolg.
Ja.
Ja, en ik denk dat je ook, ik herken dat zelf ook wel, ik heb niet zo'n lange geschiedenis om het festival als Alinde, maar toen we begonnen, het is ook een soort nostalgie naar als festival jong zijn en als festival aan het zoeken zijn naar wat zijn we nou? En gewoon met z'n allen blind zo hard mogelijk vooruit rennen om te proberen dat festival georganiseerd te krijgen. En wat heel mooi is en heel rijk is dat we ook echt zijn gegroeid als festival. Dat het veel, veel professioneler is geworden. Ja, en daarmee verlies je ook ergens iets wat je achterlaat. En dat is jammer, maar ook denk ik heel goed. Ook voor de makers, ook voor het publiek. Het is ook nostalgisch.
Ja, ja.
Vroeger vergaderden we nog altijd in de Poldeksel, gewoon in de avonduren, want iedereen had dan ander werk overdag. Ja, dat was ook een fantastische tijd. Maar het is ook heel goed, denk ik, dat er nu gewoon een kantoor is waar gewoon serieus gewerkt wordt en wat niet meer altijd gepaard gaat met liters bier.
Werd er vroeger niet serieus gewerkt dan?
Zeker wel. Maar het was wel een andere. Ja, het festival had ook een andere omvang toen, dus het werk was ook anders. En dat ging er heel anders aan toe dan nu.
Je hebt 10 jaar voor het CTF gewerkt.
Ja.
Hoe ben je begonnen? Hoe ben je hierbij gekomen?
Ik ben, destijds draaide het dus nog volledig op vrijwilligers. En ik begon eigenlijk in de productie. Dus ik,
als vrijwilliger?
Als vrijwilliger.
En waarom dacht je, ik moet dit gaan doen? Want je zei net al, werkloos. Dus in feite begon je aan een werkloze
Ja, maar ik begon dus de opleiding theaterwetenschap. En toen vanuit mijn allereerste studiejaar kwam ik op het CTF. En ik vond het vanaf het eerste jaar het meest magisch festival dat er was. Dus ik kwam er altijd. En ik wist niet natuurlijk dat ik er ooit op deze manier betrokken bij zou raken. Toen ik nog gewoon bezoeker was. Maar ik wist dus al wel, ik ga voor dat festival werken. Op wat voor manier dan ook. Of het dus een kleine vrijwilligersfunctie is of niet. Dus aan het eind van mijn opleiding, er waren altijd veel theaterwetenschappers ook in de organisatie. Dus ik kende wel wat mensen. Dus aan het eind van mijn opleiding had ik dan gesolliciteerd op een functie als locatieproducent. En toen mocht ik dus een jaar cafés werven. En bijvoorbeeld de Voortuin was toen nog niet zo lang open. Dus daar ben ik toen op een borrelavond gaan praten aan de bar van, hey, willen jullie dit eens meedoen? Zo ging dat toen. Dus dat heb ik toen één festival gedaan. En toen had ik me blijkbaar best wel veel met de artistieke inhoud ook bemoeid. Want toen ging de artistiek leider van destijds ging weg. En toen werd ik eigenlijk gevraagd om haar op te volgen.
Dus dat was een heel groot compliment.
Dat was een heel groot compliment, ja. Want ik deed dus eigenlijk gewoon de productie op dat moment. Maar dat was dus ook hoe het toen ging. Er was nog helemaal geen sollicitatieprocedure. Ik mocht gewoon het stokje overnemen en ik kreeg een Miltomap met wat inspiratieartikelen. En toen mocht ik het CTF gaan leiden.
En dat heb je 8 jaar gedaan?
Samen met de zakelijk leider toen. Dat heb ik.
8 jaar gedaan? Als ik zo reken?
Nee, want ik heb dus eigenlijk, ik heb ruim 10 jaar CTF gedaan. Dus het eerste jaar was locatieproducent. En toen heb ik 10 edities CTF gedaan als artistiek leider.
Dat is echt veel.
Ja.
Het is een schat aan verhalen.
Ik ben ermee groot geworden. Ja. Dat is zeker een schat aan verhalen.
Kan je even teruggaan en bedenken wat bij elk jaar het hoogtepunt was? En dan ben ik ook benieuwd in welk jaar Luc het dan bij kwam. Want dan mag dat natuurlijk ook erin gefietst worden.
Oh, zo heb ik de chronologie niet meer elder voor de geest, hoor.
Maakt niet uit. We kunnen een begin maken, toch? Oudste herinnering.
Nou, wat echt een groot verschil is van toen en nu, is dat het festival toen dus nog ook minder bekend was en minder groot was. Kijk, nu staan de cafés natuurlijk, nu stromen de cafés zo een paar minuten voor de voorstelling, stroomt er ineens een enorme publieksgroep binnen die dan van het vorige café komt. En dat was toen nog veel minder. Het was ook toen al wel goed bezocht, maar het draaide toen nog meer om de cafébezoekers die daar gewoon aanwezig waren. Dus wat echt wel zo mijn sentimentele gevoel bij die eerste jaren is, dat cafébezoekers er echt door overvallen werden. Wat nu veel minder is, omdat je nu het festival is gewoon veel zichtbaarder, hè, fysiek ook aanwezig met aankleding. En je hebt dus die grote publieksgroep die binnenstroomt, waardoor zij wel weten, oh, er gaat iets gebeuren. En dan is nu nog steeds de verrassing groot, wat gaat er dan gebeuren? Maar toen was het echt dat je daarin heel magische dingen meemaakte, omdat ja, er een acteur aan de bar ineens heel hard in huilen uitbarsten en de stamgast daarnaast zijn arm eromheen sloeg en die acteur ging troosten. En het even duurde voor die begreep, oh, blijkbaar zit ik nu midden in een voorstelling. Dus dat was echt wel de magie van die begintijd die je ook niet meer terugkrijgt. Ja, misschien in nieuwe steden waar CTF nu natuurlijk ook weer dingen aan het ontwikkelen is. Dan kan je misschien weer dat nieuwe begin maken. Dus dat herinner ik me vooral van die eerste jaren. En dus dat.
Kun je nog iets uitleggen? Want dit is echt een waanzinnig mooi voorbeeld. Dat is echt de verpersoonlijking van een stamgast dit.
Ja. Ja, die werden echt medespelers dan in de voorstelling.
Ja. Is er nog een moment wat je van het begin kan herinneren? Van mensen die echt werden overvallen door zo'n voorstelling?
Nou, ik moet ook denken aan Club Kewalting van Velzen. Een carnavalsvoorstelling die redelijk expliciete teksten hadden. En waar dan
expliciete teksten?
Expliciete teksten
in
die zin
noemen?
Van het gewoon redelijk seksueel getinte teksten. Liedjes,
het ging over
carnavalskrakers.
Carnavalsliefdes.
Carnavalsliefdes.
Precies.
Carnavalskinderen heten het. Dus kinderen die tijdens carnaval zijn verwekt.
Ja.
Die op zoek gaan naar hun vaders.
Daar gingen die liedjes dan ook over. En ik weet daar nog heel goed dat ik daar was. En een moeder die was daar met een kind. En ineens werden die carnavalskrakers ingezet. En die moeder die trok echt zo de sjaal om de nek van dat kind. En die sleurde dat kind naar buiten. Van, jij mag dit niet horen. Dus ook soms. En ook trouwens een keer dat in Tilt heel hard werd geroepen aan het begin van een voorstelling. Ik haat theater! Dus nee. Het was niet altijd positief.
En om dit aan te vullen, dit hadden we vorig jaar nog in Rex bij de voorstelling van TG Dystopia. Dit begon met dat een van de actrices die liep, zeg maar, gewoon zo door het café een beetje zo de boel te verstoren, zeg maar, terwijl de andere monoloog aan het beginnen was. En dat een van de gasten zo op een gegeven moment heel hard zei, hou nou even op, er is daar iemand begonnen met een voorstelling. En dat zo 1 minuut later, echt de zin, zeg maar, voordat zij duidelijk zou maken dat ze meedeed. Nou ja, dus toen 1 minuut later klom zij ook de bar op en toen was het cirkeltje compleet.
Maar dit is wel prachtige participatie. Ja. Dit is ook wel wat je wil, denk ik, van een voorstelling?
Ja, je wil ontregelen, denk ik. Dat kan op 1000 manieren, maar ik denk dat CTF altijd ontregelt. Omdat er gewoon de kroeg in 1 klap, bam, een theatrale wereld wordt. En dat doet natuurlijk altijd iets met alle mensen die daar aanwezig zijn. Want ik bedoel, ik haat theater, dat is niet de reactie die je helemaal hoopt. Maar ook die persoon moet zich verhouden totdat het dus ineens een theater even is geworden. En meestal gebeurt er iets heel moois, dat dus er zoveel mensen zijn die ernaar willen kijken, dat ook mensen die denken, ik zat eigenlijk net in een goed gesprek. Dus wat ik ook overigens begrijp, dat het niet altijd op het juiste moment komt en dat je misschien denkt, moet ik nu hier mijn gesprek voor onderbreken? Maar dat er toch iets ontstaat waardoor ook die mensen het respect hebben om voor al dat andere publiek die graag wil kijken, hun gesprek te staken.
Ja, en ook denk ik dat zeg maar, als iemand roept, ik haat theater, dat de rest dan ook denkt, ja, maar wij zijn hier wel met die voorstelling. En wij die voorstelling die is van ons of zo. En vaak juist als iemand in protestmodus gaat, gaat iemand anders, die gaat ook die voorstelling verdedigen. Dat is heel leuk. Dat is ook een soort dynamiek, dat je met elkaar even een publiek wordt en samen in die ruimte met die voorstelling bent. Dat is ook de magie van theater bijna.
Ja, en echt. Je moet wel meegeslocht worden, tenzij je gewoon de deur uitstapt.
Ja, ja.
Dat is het. Wat is je grootste succes in die 10 jaar? Dat is moeilijk om te zeggen misschien, maar als je er even eentje uit moet lichten.
Ja, maar het heeft toch echt wel gewoon met de professionalisering te maken. En dat het gelukt is om in de 4-jarige kunstsubsidies terecht te komen. Want toen ik begon, toen draaiden we op projectsubsidies. Dus dan vroeg je ieder jaar voor ieder festival weer een potje aan. Maar je bent 1 jaar aan het werk voor een festival. En dat was toen ook al zo. En dat heeft te maken met dat we die makers een heel begeleidingstraject aanbieden. Omdat het spelen in café, je kan niet een voorstelling die je in een theater hebt gemaakt kopiëren naar een café. Het gaat echt om een voorstelling maken die samenvalt met de locatie. Dus daar gaat al zeg maar maanden aan vooraf. Dus daarom hadden we altijd al 1 jaarcyclus. En op een projectsubsidiepotje te doen, dat gaat eigenlijk niet. Dus de eerste uitdaging was om in die 4-jaarsubsidie terecht te komen. En dat was gelukt. Dat was eigenlijk de eerste grote stap. En van daaruit zijn we dus gaan groeien. En dat het nu inmiddels een landelijk festival is. Hè. We zijn toen gaan experimenteren op een gegeven moment in Zwolle en Tilburg. Nou, inmiddels zijn dat Rotterdam en Arnhem geworden waar CTF's plaatsvinden. Dat ik die ontwikkeling heb in gang mogen zetten. En dat nu dus zo'n sterk vervolg krijgt. Dat vind ik misschien nog wel het grootste succes.
En dat is een technisch verhaal. Maar eigenlijk, concluderend op het moment dat de CTF afgelopen is, begin je alweer meteen met het nieuwe. Dat is echt al eind maart ga je gewoon al zeggen, wat gaan we nu doen?
Ja.
Kom je dan ook echt weer bij elkaar met iedereen?
Zeker. Zeker inmiddels toch met het hele team werkt wel bijna het hele jaar door.
Ja. Zeker, ja.
En dan even voor mij, hè, Leek. Dus zo'n subsidie vraag je aan. Dus dan is er ook een kans dat op het moment dat jij begint in maart, dat jij zo'n subsidie niet krijgt. Wat wel, dat valt en staat met het festival, toch?
Ja, gelukkig hebben we ondertussen dus ook wel de maat, zeg maar, ook doordat we structureel ondersteund worden door de gemeente en door de provincie. Het is gelukkig niet meer ieder jaar de vraag of we kunnen beginnen. We vragen helemaal voor de zomer, dus april, mei, juni, vragen we die aanvullende subsidies aan. En dan weten we vaak ook wel na de zomer, eigenlijk op het moment dat we echt beginnen weer aan het festival organiseren, dan weten we ook wel waar we staan. En dus ook, meestal, het is een beetje zo de getijden, zeg maar. Soms zit het wat meer mee, soms zit het wat meer tegen. Soms kun je net iets meer uitpakken en soms net iets minder.
Ja. Jij hebt het stokje van Alinda overgenomen. Wanneer?
2021, februari. Ja, rond deze tijd.
Ja. Wat heeft iemand jou gevraagd, denk ik? Of heb je zelf gezegd, Alinda gaat weg, misschien moet ik eens even naar voren stappen?
Ja, ik heb gesolliciteerd. Er was natuurlijk een vacature, want Alinda die had aangekondigd dat ze ging stoppen. En toen ben ik het geworden. Wat ontzettend mooi en tof was om die volgende stap in het festival te kunnen zetten. Dat was ook dus nog midden tijdens corona. Want dat was het jaar dat we geen festival hadden, 2021. Want voor de oplettende luisteraar, 2003 tot 2024 is geen 20 jaar, maar 21 jaar. En dat is omdat we één jaar geen festival hebben gehad. En dat is 21. En dat was door de coronapandemie en alle maatregelen daaromheen. Ja, ons festival is zo dicht op elkaar, zo in de snelheid van de cafés. Cafés hebben natuurlijk ook enorm zwaar te verduren gehad tijdens corona.
Sterker nog, Café Theaterfestival 2020 was het laatste grote evenement in Utrecht. Een week later.
Ja, de zondag, de donderdag nadat het festival is afgelopen. Het festival eindigt altijd op zondagavond. De donderdag daarna was de eerste lockdown. Ging in.
Ja.
Dus dat was zo ongelooflijk dicht erop. Dus ik nam het in een beetje een gek moment over. En eigenlijk sindsdien, gelukkig is alles weer open. En eigenlijk ook zijn we ontzettend blij dat ook de cafés na corona echt weer door willen. En ook echt weer met ons door willen om dit samen te organiseren. En dat klinkt vanzelfsprekender dan het is. Want ja, het is toch ook, iedereen vindt het spannend. Iedereen heeft zware tijden gehad. En het laat denk ik ook zien dat het ook echt iets toevoegt aan de stad, aan de cafés, dat het iets brengt.
Ja. Hey, en je werkt natuurlijk al voor het CTF?
Ja.
Je hebt Alinda bezig gezien. Nou heeft Alinda niet zulke grote voeten, maar wel grote schoenen om te vullen.
Gigantische, ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, het leuke is dus, af en toe, we hebben natuurlijk een Google Drive, gewoon een bestandenstructuur. En af en toe kom je ergens in de krochten van onze bestanden nog iets tegen waarvan je meteen weet, oh, dit is van Alinda. En dat zijn dan dingen als lijstjes wanneer je moet beginnen met je openingsspeech schrijven als artistiek leider.
Wacht even, er bestaat een lijstje wanneer je je openingsspeech zou moeten beginnen met schrijven.
Dus dat is de jaarplanning, maar niet een jaarplanning met, nou, in februari doe je ongeveer dit. Nee, dat is op
3 februari,
op 16 februari begin je met schrijven. En op 20 februari is de eerste versie af, bij wijze van spreken. Echt, soms kom je gewoon van die bestanden tegen en denk je, wauw, dit is zo'n fundament gelegd ook onder het festival. Gewoon door alles echt tot in de puntjes uit te denken en uit te werken. En daar spreekt denk ik ook een hele grote passie uit voor het festival. Voor het echt willen dat het klopt en dat het er komt. Want dat is natuurlijk, ja, dat waar we het net over hadden, die nostalgie naar ook de straatvechterspirit bijna van zo'n festival organiseren. En dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat dat lukt en dat het kan. En juist in die hele precieze voorbereiding waar Alinda super goed in is, daar spreekt ook echt uit de wil van, ja, maar we gaan dit laten bestaan. We gaan dit werkelijkheid maken.
Heb je altijd aan je eigen lijstjes gehouden?
Waarschijnlijk niet. Lijstjes zijn er ook denk ik om te maken om er weer vanaf te wijken. Maar ik ben inderdaad wel een beetje mierenneuker af en toe. Maar dat is inderdaad in de chaos van CTF en wat er allemaal bij komt kijken en hoe dingen soms weer totaal anders lopen dan je verwacht. Dan vond ik het altijd heel fijn om de basis gewoon helemaal onder controle te hebben. Als je dus ruim 10 jaar ergens werkt, dan ontwikkel je langzamerhand dat soort handboeken.
Eigenlijk lekker. Je kunt best wel achteroverleunen nu.
Totaal, ja. Gewoon varen op wat er al ligt. Ja,
ja, ja. Goed fundament. Structuur die staat er. Hey, er zijn er in de afgelopen jaren echt superveel locaties geweest. Bijgekomen, afgevallen. Nieuwe projecten bedacht, naar andere stadsteden gegaan. Welk café je noemde de Voortuin, die je hebt binnengehaald. Welk café is je die jij binnengehaald hebt of is binnengehaald, is je zo bijgebleven?
Even over nadenken.
Dat mag, Luc. Ik kan helemaal naar jou doorpasen.
Er zijn het ontzettend veel fantastische cafés, maar eentje die ik die ik denk ook heel mooi vind, juist. Dus in de basis denk ik dat als je aan een café denkt, denk je gewoon heel snel aan een bruine kroeg, aan een café in de binnenstad waar de mensen aan de bar zitten. En juist dat we dat dat idee ook een klein beetje hebben kunnen oprekken. Dus bijvoorbeeld de voorkamer, wat een plek in Lombok is, waar die ook een ontmoetingsruimte is voor nieuwe Nederlanders. Dat die ook meedoen. En dat we eigenlijk op die manier ook aan de buitenkanten van wat kun je nog als café bestempelen, dat een beetje oprekken. Dat vind ik wel heel erg mooi ook aan de ontwikkelingen in de laatste jaren.
Nou, ik blijf toch even hangen op de voortuin. Want wat ik leuk vind aan de voortuin en CTF is dat daar hebben zoveel verschillende voorstellingen staan die heel erg verschil hebben gemaakt in hoe het publiek daarop reageert. In de voortuin, dat zit natuurlijk midden in de stad op de Neude. Daar is regelmatig wel wat beschonken publiek aanwezig laat op de avond. En dan is het best een uitdaging voor een maker. Zij zijn ook een redelijk langgerekt café. Dus het is best moeilijk om daar goed het hele café te bereiken en stil te krijgen. En daar merkte hij dan ook in de voorstellingen veel verschil in. En ik moet dan denken aan matrozen die daar Oedipus speelden. En zij zijn dit jaar dus weer te zien in het Dom Pop-up Café. Dus ga daar vooral heen, want ik ga niet hun opening verklappen. Maar zij hebben wel een opening van een voorstelling die je niet snel zal vergeten. En die wel de hele voortuin altijd in één klap helemaal stil kreeg. En dat vind ik dan zo tof om te zien, juist op een plek waarvan je weet, het is hier zo moeilijk om mensen stil te krijgen. Maar als je dan gewoon iets heel slims uit de kast haalt voor je opening als maker, dan lukt het altijd.
Ik moet weer aan jou vragen, want jij hebt het natuurlijk uit zoveel jaren geschiedenis van ZTF. Maar als jij hem kan beantwoorden, ook graag hoor, Luc. Is er een café waar je ooit van dacht, misschien hadden we deze voorstelling hier beter niet kunnen doen?
Zeker.
Achteraf? Oh, zeker. Ja, er zijn er meerdere ook.
Ik denk wel dat we vaak wel een mismatch hebben gehad. Het is gewoon heel moeilijk om... Ik denk dat wij ook heel goed zijn in die matches maken. Hè, want dat is altijd wel een van de... Dat is een heel belangrijk onderdeel van het programmeerproces. Dus er kan echt een voorstelling dan wel of niet nog in de programmering komen op basis van of je een geschikt café hebt. Maar ik moet eigenlijk denken aan Tilburg, waar we, hè, want daar hadden we dan ook nieuwe cafés die we nog wat minder goed kenden. En daar was een café, daar bleek gewoon echt een heel beschonken publiek te zijn. Waar we een voorstelling hadden die toch iets meer kwetsbaarheid had. En dus ook een wat rustiger café eigenlijk nodig had. Waar dat gewoon dus niet goed ging. En daar kom je dan achter, dan ga je een jaar later ga je daar een ander soort voorstelling neerzetten. Maar daar werd een actrice bijvoorbeeld bij de billen gepakt. Dat zijn dingen die wil je niet meemaken. En dan hoop je ook dat personeel daar ook op ingrijpt. Want het is natuurlijk ook voor makers, moet je niet vergeten, best kwetsbaar om daar te staan. Om daar gewoon op een tafel te klimmen en een voorstelling te spelen. En als daar iemand heel dronken zit te zijn, wat natuurlijk toch gewoon regelmatig voorkomt op CTF, ja, dan kunnen daar best soms spannende situaties ontstaan.
En omgekeerd, kijk, dat is natuurlijk ook bijna het leuke of het spannende aan het festival, is je werkt met allemaal hele nieuwe makers die echt iets nieuws gaan uitproberen, wat ook gewoon geen gegarandeerd succes is. En soms zit er een keer een maker tussen, dan is het gewoon niet gelukt. En dat is ook oké. En dat die maker soms heeft gewoon wat meer tijd nodig, moet er gewoon nog wat groeien. En dat weet je niet van tevoren. En dat is denk ik ook leuk aan dat je een festival hebt waar heel veel voorstellingen, waar je snel veel kunt zien. Ja, soms zit er misschien iets bij wat nog niet helemaal je smaak is of wat gewoon nog niet helemaal gelukt is. En dan is er gelukkig over een half uur weer een nieuwe voorstelling.
Ja, weer wat wils. Hey, en is er ook een café geweest waar je dacht van, nou, deze samensmelting had ik van tevoren niet aanzien komen, maar dit is perfect geweest?
Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we in Café Het Hart Kesha en Amiro, twee hiphopdance breakers, die... Een ontzettend spannende, heftige, intense hip-hop voorstelling. Nou, ze zijn letterlijk door de muur heen geslagen.
Dat moet je even uitleggen.
Dus in die voorstelling duwt op een gegeven moment de een de ander tegen de muur. En dat daar zat een klein beetje pleisterwerk tegen de muur aan, waar ze uiteindelijk bijna doorheen zijn gegaan. Maar met zoveel energie en met zoveel kracht zat die voorstelling in elkaar. En tegelijkertijd, dat was zo'n fantastische match met het café en met het publiek, het personeel. Alles smolt samen in een soort één grote krachtexplosie van die voorstelling.
Moet ik er ook eentje noemen. Nou, wat bij mij even naar boven kwam, is een voorstelling van Theater Tocht in Willem Slok een aantal jaren geleden. Dat ging over drie meisjes die boven het café woonden en voor het eerst naar, ja, voor het eerst volgens mij uit hun huis naar beneden kwamen. Ik weet het niet meer precies, maar zoiets was het. En ik denk dat we niet hadden kunnen voorspellen dat het daar zo goed uit zou pakken, want in Willem Slok heb je natuurlijk zo'n trap. Dus zij daalden daar af en mensen gingen echt geloven dat zij daar woonden. Zeg maar, je voelde helemaal, zij wonen daar en zij komen nu voor het eerst hier deze ruimte binnen onder de mensen. En die voorstelling was dus ook eigenlijk niet meer verplaatsbaar daarna. He, want een CTF-voorstelling, die wil je vaak nog ook op andere plekken kunnen spelen en dan weer transformeren. Maar met die voorstelling kon dat bijna niet, want het was gewoon echt helemaal samengesmolten met dat café.
Ja, om de locatie dat daar echt perfect was, ja. Ah, wat, mooi.
Wat eigenlijk nu ook heel erg leuk is, is doordat we nu ook dus in Arnhem en Rotterdam ook festivals hebben, is dat je ook ziet dat sommige makers die misschien hier in Utrecht nog heel erg zoekende waren, opeens in Arnhem of Rotterdam helemaal opleven. En een mooi voorbeeld was vorig jaar Luc Laporte, die hier in Staten stond. En dat was al, daar groeide de voorstelling al gigantisch. Maar uiteindelijk als laatste, als derde festival, hij speelde alle drie de festivals, speelde die in Rotterdam in een schouder tegen schouder, zeg maar, vol café, afgeladen. En het nam nog weer een extra vlucht. En zo, dat is ook heel leuk dat je voorstellingen ziet groeien. Hier in Utrecht zie je dat altijd al tijdens het weekend. Maar tegenwoordig zien we dat dus ook van festival tot festival. Dat makers echt verdieping vinden, ingespeeld raken, nieuwe dingen vinden in hun voorstellingen. En dat dus ook de verschillende publieken daar iedere keer weer heel anders op kunnen reageren.
Is dat ook de energie die een maker misschien nodig heeft ten opzichte van de statischheid van een theater?
Ja, je speelt natuurlijk op het publiek. Dus er is geen muur tussen. Je zit vaak op, wat is het, een halve meter afstand van je eerste toeschouwer. En dat is natuurlijk ook de energie waar makers mee spelen. En dat is, daar komt zoveel in vrij. Maar ook, dat is iets wat makers soms even de tijd voor nodig hebben om dat in de vingers te krijgen. Van hoe werkt dat en wat kan ik allemaal wel niet doen met dat publiek? En soms is dat dus in de uitbundigheid en in de grootsheid. Maar een ander heel mooi voorbeeld, wat daar denk ik ook heel erg mee speelde, is bijvoorbeeld Afra Ernst met de voorstelling die in 2020 bij jou in Vervin stond. Wat juist een hele emotionele, beladen voorstelling, maar heel erg met het publiek samen. Die heel goed als danseres op het publiek kon intunen en eigenlijk vanuit de energie die er was, die voorstelling spelen.
Ja, dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar er heeft bij elke voorstelling iemand gehuild, inclusief ikzelf. En dat doe ik niet zo snel. we hebben het daar nog met Afra, hebben het daar nog over gehad. Zondagmiddag, de middagvoorstelling was de meest intense en daar heb ik ook even, moest ik even achter. Ja, dat zijn wel dingen die bijblijven, ja. Ja. Nu zien jullie, hebben jullie, zien jullie heel veel verschillende voorstellingen, ook al bij repetitie. Ja. Ga je langs, hè? Inmiddels doen coaches dat.
Ja.
We hebben een aantal coaches, ik kan het misschien zo nog even over hebben. Maar wat ik mezelf even afvroeg is, zijn er voorstellingen die je zijn bijgebleven in al die jaren, waarvan je al bij de repetitie dacht, dit is magie?
Ja, ik had dat wel bij Afra. Ik weet dat ik inderdaad daar een repetitie van zag in Vervin, en dat ik dacht, wow, deze meid heeft iets te vertellen. En je zag, dit was een hele persoonlijke voorstelling over een heftig verhaal. Dus je voelde al haar intensiteit in het repetitieproces. Zij was iets aan het doormaken, ook bij het maken van die voorstelling. Dus dat raakt dan al, ja, ook als je het in de repetitie ziet. En dan, dat raakt weer op een hele andere manier als je vervolgens dat met een heel publiek ziet. Want je voelt allemaal, als die maker in een intensiteit zit dan, en je zit daar zo dicht bovenop, dan voel je dat allemaal. En dan inderdaad, dan gaat de helft uiteindelijk gewoon huilen. Ik heb ook daar meerdere keren gehuild.
Ach, maar überhaupt het aantal keer dat ik bij repetities huilend in mijn want dat is nog een soort in een groot publiek waar iedereen aan het huilen is. Maar ik ben echt een zeef voor al die makers. Een andere voorstelling die ook in het jubileumprogramma te zien is Daddy Issues van Linde Bijens.
Ja, nou, om het maar over een tranentrekker te hebben.
Maar
waar was dat?
Die speelde in
Rabarber.
Rabarber. Heel klein café. En al bij de repetities Ja, voelde je, dat was ook een heel persoonlijk verhaal over haar vader. Ik zal niet spoilen waar het over gaat, maar echt heel erg mooi en emotioneel. En ja, ergens raakt, zelfs als er nog geen publiek is, kan het echt heel ontroerend al zijn. Gewoon om een maker daar het te zien proberen. En ergens inderdaad te komen of iets aan te raken wat, ja, wat zo over de kern van mens zijn gaat, over kunst gaat, over samen zijn in zo'n ruimte. En of je dat uiteindelijk met een groot publiek doet of een klein publiek, dat versterkt het denk ik alleen maar. Dus in je eentje zitten huilen is soms nog moeilijker dan in een groot publiek, omdat je allemaal voelt dat er iets bijzonders aan de hand is.
Volgens mij heb je net de essentie van het Café Theater Festival gevangen, Luc. In deze zin, denk het wel. Hey, zijn er voorstellingen die je kunt bedenken die je gezien hebt en toen dacht, klik, nu moet er iets anders, of die je verder geholpen hebben om het... Jij begint meteen te knikken.
Ja, eigenlijk grappig genoeg, een paar jaar geleden hebben we bedacht, gezegd eigenlijk, er moet meer hip-hop dansen op het festival.
Waarom? En dat,
ja, omdat je op een gegeven moment merkt, shit, hier zit gewoon een community, ook in Utrecht, een hip-hop community met makers. Waarom hebben we die niet op het festival? En dan toen hadden we een eerste samenwerking waarbij Freedom City, een Utrechts gezelschap, een voorstelling in Hofman had. En dan merk je opeens, shit, dit is zo'n goede combinatie. Juist die ruimte, juist die weirde, onconventionele ruimte van het café. Met die energie, ook met de vetheid ervan, de indrukwekkendheid van die dansstijlen.
De rauwheid.
De rauwheid ook. En ook, zeg maar, zodat de energie van wij hebben die zaal niet nodig. Wij gaan hier gewoon het allemaal oplossen in deze ruimte. En dat heeft denk ik een hele grote plek gekregen op het festival. Ook een community met wie we heel graag samenwerken. Wat we ook belangrijk vinden om daar ook het podium en de ontwikkelplek aan te geven. En dat is denk ik, dat kan dan zo klikken van, oh shit, hier, dit is goed en hier moeten we meer van gaan doen.
Ja, wat zeg je dan tegen iemand die zegt, dans is geen theater?
Ja, het woord Café Theaterfestival is een beetje misleidend in die zin, omdat eigenlijk zijn wij er voor alle podiumkunsten. Dus ja, het is geen theater, maar ja, circus is ook geen dans en theater is ook geen dans. Dus eigenlijk de breedte van het festival, en ook dat is ook denk ik het leuke, is denk dat, tenminste voor mezelf, hoe langer ik bij dit festival werk, hoe meer in het begin denk je, oh ja, dit kan wel in een café, dit kan niet in een café. Het moet een grappige voorstelling zijn, of heel emotioneel. En eigenlijk gaandeweg kom je er steeds meer achter, als een maker het snapt, als een maker zeg maar de energie snapt en met het publiek wil spelen, kan bijna alles. Bijna iedere discipline, bijna iedere vorm. Kan je het stil maken, kan je het uitbundig maken. Dat is dan een ontwikkeling die altijd leuk is ook om de grenzen van op te zoeken.
Dus we moeten eigenlijk de naam veranderen. Café Podium Festival.
Ja, we staan heel erg open voor suggesties, maar
bij deze.
Precies.
Dat podium is er natuurlijk juist niet.
Nee, maar een podium voor podiumkunsten.
Ja, oké.
Toch?
De cafés worden een podium.
Ja, is er bij jou een voorstelling waarvan je zegt, dit heeft mij daarheen geduwd, waarvan ik eerst nog niet dacht dat het daarheen moest?
Dit heeft mij... Ik snap je vraag niet helemaal.
Dus je hebt een voorstelling gezien op het Café Theater Festival, of in ieder geval bij een repetitie, en toen dacht je, oh ja, misschien moeten we volgend jaar dit, of misschien moeten we volgend jaar dat doen, waardoor we het festival daarheen tillen. Net zoals Luc echt net aangaf, oké, ja, op een gegeven moment klikte er iets en moesten we meer met hip-hop.
Nou, ik denk dat we vooral in de loop der jaren veel specifieker makers zijn gaan selecteren op een bepaald type maker die echt iets wil maken met een publiek. Hè, dus dat het ging in het verleden misschien nog meer over, wil je iets maken op locatie, dus met de ruimte van het café. Maar uiteindelijk ontdekten we, wat veel essentiëler is aan het CTF, is dat die ruimte gevuld is met een publiek dat daar dus deels toevallig aanwezig is. En zij zitten midden in jouw voorstelling. Dus zij zijn een medespeler eigenlijk.
Kan het nog, na zo lang CTF, een publiek verrassen dat er misschien komt en niet weet dat het is?
Want nou,
het is
ik denk
wel...
dus dat het nu niet meer zozeer gaat om dat er iets komt, maar meer om wat er komt en hoe die maker jou medeplichtig maakt binnen zijn of haar voorstelling. Dus ik denk dat, dat je naar makers zoekt die dat onderzoek ook aan willen gaan met hun publiek. En die, dat is echt een bepaald type maker.
Daar ook heel even op in te haken. Ik denk dat we zeker ook nog heel veel mensen verrassen hoor. We doen daar ook jaarlijks onderzoek naar. En ongeveer 1/3 van het publiek had geen idee dat er überhaupt een festival is. Je komt er vaak wel snel achter, want het wordt opeens heel druk vlak voordat er iets begint. En al helemaal ook nog eens in de nieuwe steden, in Arnhem en Rotterdam. Dat is ook echt weer ontzettend leuk om te merken. Ja, je gaat en je bouwt iets op met een publiek. Dus er komen mensen, komen terug, komen jaar na jaar komen ze weer kijken. Maar ook gewoon in de cafés zitten mensen die misschien helemaal niet ingetuned zijn bij de podiumkunsten. Die helemaal niet graag daar naartoe gaan. En die opeens worden verrast. En die toch het heel vet vinden. En dat verrassingselement, dat zit denk ik nog steeds echt wel in de formule van, ja, heel veel mensen zijn gewoon toevallig in een café.
Ja.
Op ieder willekeurig moment.
En je dropt daar een acteur neer die iets doet. En dan?
Precies.
Ja, heel mooi. Hey, ik wil het heel even hebben over de coaches. Hè, want het proces van het festival. Je gaat zitten eind maart. Nou, we gaan weer iets doen. Dan ga je makers selecteren. Hoe gaat dat?
Ja, dus CTF werkt juist omdat we die talenten die we zeg maar die er nog niet zijn, die nog niet in het veld gearriveerd zijn.
Ruwe diamanten.
Die ruwe diamanten. Daarom werken we met een open call. Dus ja. Iedere maker kan zich inschrijven. Kan met een filmpje, kan met een tekst. Eigenlijk juist, we willen dat zo open mogelijk maken. Maar vervolgens gaan we selecteren. Ja. Daar gaat het dus vooral om, denken we dat iemand echt iets heeft aan wat wij te bieden hebben. Ook in het begeleidingstraject. Dat komt dan zo meteen. Maar ook van, denken we dat deze voorstelling goed past bij het festival en kan iemand iets met dat publiek? En vervolgens hebben we eigenlijk dus van ongeveer november tot maart zijn de makers zeg maar, bij ons in huis. Dat betekent dat we bij repetities langskomen. We hebben 3 programmeurs. Jiaxin Chen, Dirk Stemvers en Emma Mirjam Berendsen. Die hebben allemaal zeg maar, de makers, hebben een aantal makers onder hun hoede. En die komen daar dan een aantal keer bij repetities langs. En we hebben workshopdagen. En zo proberen we die makers zoveel mogelijk klaar te stomen voor het festival. Maar ook verder dan dat, we proberen ze een soort van echt te helpen om die volgende stap in hun praktijk te zetten.
Het is nog wel wat om als maker uitgekozen te worden, toch?
Ik denk wel dat het inderdaad steeds groter is gaan worden of zo, wat het betekent voor makers. En juist ook omdat helaas dus die plekken steeds schaarser zijn geworden. Ben je als maker vaak op zoek naar zo'n soort plek waar je even gelift kan worden. Hè? We noemen het vaak een springplank. Je hebt dat soort springplanken nodig om verder te komen.
Ja.
We merken ook bijvoorbeeld want we zitten natuurlijk vrij vroeg in het festivalseizoen, dat er ook vanuit ons heel veel wordt doorgeprogrammeerd. Dus dat heel veel makers eigenlijk met wat ze op het festival ontwikkelen, verder kunnen gaan. En verder kunnen gaan werken, andere festivals kunnen spelen. Soms ook nieuwe dingen kunnen gaan maken.
Die coaches zijn niet altijd geweest, hè?
Jawel, eigenlijk wel. Ja? We hebben het door de jaren heen, hè, is het helderder gemaakt nog wat zo'n coach precies doet. Maar al vanaf het begin dat ik bij CTF kwam, gingen we bij repetities kijken. En was er dus altijd een vorm van coaching. Omdat eigenlijk denk ik in het begin altijd in de geschiedenis van CTF duidelijk is geweest, in een café theater maken, dat vraagt iets specifieks. En iedere maker moet dat opnieuw uitzoeken, hoe die zijn eigen makerschap daartoe verhoudt. En als programmeur van het festival ontwikkel je daar dus een bepaalde signatuur in. Ook in hoe je een maker vragen kan stellen om zich daar ook goed op voor te bereiden. Want dat is het ook, hè. Je krijgt op de eerste avond van het festival een vuurdoop. Want je hebt de hele tijd gerepeteerd in een leeg café en ineens staat dus op jouw podium, wat het op dat moment is, staan allemaal mensen. Dus je moet op de een of andere manier ook in je repetitiezaal nadenken van hoe verhoud ik me tot dat publiek. En daar coachen we hen dus in.
Hebben alle coaches dit jaar zelf ook gespeeld?
2 van de 3 wel. Dat is meer toeval dan, dan wijsheid, hoor. Maar al onze coaches hebben wel zelf ook een maakpraktijk. En we hebben natuurlijk coaches, omdat we ook zo'n breed palet aan makers hebben, hebben we ook coaches die zeg maar uit veel verschillende disciplines komen.
Nee, omdat Alinde zegt, joh, berg je maar als er zo meteen mensen staan.
Zo.
Ja. Toch?
Ja. Ja. Dus kijk, de coaches weten natuurlijk wel ontzettend goed wat het festival is. Die werken ook gelukkig al langer bij het festival. Dus twee van de drie coaches hebben ook op het festival gespeeld. Dus die weten heel goed wat het betekent om voor dat hele publiek te staan en daar echt mee aan de slag te gaan.
Ja, vanuit zo'n café locatie, zeg maar. Hey, welke café-eigenaren zijn je echt bijgebleven? Dat je echt dacht, oké, ik weet niet wat dit gaat worden, maar uiteindelijk zijn we echt vrienden geworden bijna.
Welke café-eigenaar zijn je bijgebleven? Nou, ik vind het gewoon heel leuk, vooral dat ik, als ik nu in cafés kom in Utrecht, dat ik heel veel café-eigenaren ken of barpersoneel ken. Waardoor je gewoon anders in een café zit. Ik zit even te denken of ik iemand specifiek kan noemen. Maar het is meer bij mij. Nou, bij sommige café-eigenaren heb je op voorhand van het festival ben je een beetje op zoek naar de juiste communicatie. Die kan dan wel eens nog wat stroef verlopen of je spreekt niet helemaal dezelfde taal. Maar dan vaak als je tijdens het festival, als die voorstelling daar staat en er gebeurt iets magisch in het café, dan voel je dat denk ik als organisatie en als ook vanuit het café wordt dat gevoeld. En dan vind je elkaar helemaal. Dan sta je samen een biertje te drinken en ben je allebei trots op dezelfde voorstelling. Dus dat vind ik altijd een mooi moment.
Ja, ik ben even de naam ontismet van Focus.
Ja, hoe heet zij?
Verdusa.
Verdusa.
Ja. Ja, dat is wat ik ook echt heel erg leuk vind
aan. Café Focus, nieuwe Koekoekstraat.
Nee? Ja, ja. Ja. Wat ik echt heel erg leuk vind aan ook werken met café-eigenaren is dat het dat ze soms ook even. Zeg je dat? Hard van buiten, zacht van binnen.
Even tegengas?
Even wat tegengas. Zo de eerste keer, toen was ik nog coach. Toen was Alinde nog artistiek directeur. Toen kwam ik bij Verdusa in Focus in het café. En ik had een maker mee. En zij dacht, nee, dat gaan we nog wel even zien. Of hoe we dat hier gaan doen. En echt een beetje tegengas geven. En toen dat eindfeest, dat was in 2020, toen dat eindfeest en toen kwam ze binnen, zei, vanaf nu vertrouw ik je. Dit is zo, dit klopte zo bij het café en dit is zo. En oprecht ook sindsdien, fantastische relatie ook met het café, met haar. Het zijn vaak ook mensen die zo vanuit hun hart in zo'n zaak werken, die dat ook niet doen om zeg maar even snel een bedrijf te hebben, maar die daar echt met hun leven en met hun ziel en zaligheid in zitten. En dat we daarmee kunnen samenwerken. En dat die dus ook op die manier zich zo verbonden voelen met het festival. Dat vind ik echt een heel mooie eer ook.
Ik heb dat ook gehad. Ik heb ooit tegen jou gezegd, dansvoorstelling?
Ja.
Een dansvoorstelling? Ik zeg, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Voor mij heb ik dat letterlijk zo tegen je gezegd, dat ik het er niet mee eens was en dat ik wat anders wilde.
Ja.
En toen hebben wij ik denk best wel een lang gesprek gehad. En toen zei je, nou ja, uiteindelijk zei je iets in de trant van, misschien moet je me maar vertrouwen. Toen heb ik daar een dag over na moeten denken. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat maar dan doen met een beetje pijn in het hart. Toch gedaan.
Ja.
Geen spijt van gehad.
Wat goed.
Ja, Anne-Maria was dat.
En wat gaf dan jou toch het vertrouwen om daar wel ja op te zeggen?
Dat weet ik niet meer. Ik denk, het mag geen geheim zijn dat ik ontzettend fan ben van het festival. Al zeg ik nog even persoonlijke noot. Mijn tweede werkdag ooit bij Wijnbar Van was het Café Theaterfestival. Toen stond Isaac daar nog en die belde mij. Jules, je moet nu hierheen komen, want we staan letterlijk rijendik voor de deur. Toen speelde Boem en Kind daar. Van jullie oud-collega en Joël.
Die was ik vergeten.
Mm-hmm. Joël zat vorige week nog bij mij aan de bar.
Wat goed.
Ja. Dat is denk ik ook leuk voor jullie om te horen. Dat is een acteur die gewoon nog steeds bij mij, niet meer elke maand, maar wel vaak genoeg komt. En vanaf toen verslingend aan het festival zelf ook. Ik vind het echt prachtig. Ik denk vanuit daar dat ik dacht van, nou ja, misschien moet je maar de mensen die er wel verstand van hebben, dat heb ik niet, dit voor je laten beslissen. En als je gelijk krijgt, dan krijg je ook wel gelijk. En zo niet, dan is het ook oké.
Ja, ja, ja.
Ja, en je zegt, ik vind juist vaak dat café-eigenaren er heel erg veel verstand van hebben. Ook van kunst en ook van, zeg maar, heel vaak, we hebben dus vaak het kennismakingsgesprek met café-eigenaar en maker. En heel vaak zeggen café-eigenaren iets waar de maker mee verder gaat. En dat hebben ze vaak zelf niet door, of dat weet je vaak niet. Maar zo'n café-eigenaar die even meegeeft, ja, maar dit is wat hier werkt. En ook dit is vanuit hoe ik de plek ken, wat dit is. Ja, dat is vaak ook heel erg waardevol voor een maker. En dus ook, ja, ik denk dat café-eigenaren heel goed weten wat goed werkt.
Nou, hoe belangrijk een voorstelling voor een maker kan zijn, is voor een café-eigenaar dat belangrijk, denk ik. Dat is de smeltkroes.
Ja, dat gaat ook over die betrokkenheid die je ook wil. Maar ik wil nog één dingetje ook zeggen. Ik zat net nog na te denken over, als we het hadden over eigenaren van cafés, de eigenaar van Weertzicht. Daar hebben we ook wel een groeiproces gehad. Dat ze aan het begin ook niet zo goed wisten wat ze nou, denk ik, met dat festival aan moesten. En met die makers. En dan kon er van alles niet. Maar ineens tijdens het festival kon er steeds meer. Want zij vonden het super tof om mee te maken. En al vrij snel, ik denk al tijdens het eerste jaar, gingen zij in de laatste voorstelling van het festival elke keer een grapje erin stoppen. Dus zij halen altijd als personeel, ik weet niet of ze het nog steeds doen, bij de laatste voorstelling halen ze iets tevoorschijn wat met die voorstelling te maken heeft. En dan tijdens de voorstelling breken ze gewoon in om ook de makers daarmee te verrassen. Nou, dat vind ik zo goud, dat je voelt, daar is iets gebeurd tussen die makers en de kroeg, waarbij zij ineens mee gaan spelen in de voorstelling en die makers even uit hun...
En de vrijheid voelen om dat te doen ook.
Precies.
Sowieso ook café-eigenaren die meespelen is ook
sowieso
altijd
het beste.
Goud. Ook hierbij Binnen Best, Marcel van, ja. Nou, die wordt gewoon altijd gebruikt. In iedere voorstelling krijgt hij iets, want het... Ja. Het is en heel erg leuk, maar het is ook fantastisch als maker om in een kroeg te staan en dat je iets even door de barman kan laten aangeven of zeggen of even één zinnetje tekst, dat brengt het weer zo tot leven.
Ja, ik weet niet of ik mijn stuk tekst van, van Merel nog weet. Die, monoloog hield over kunst en dat we een wijn moesten omschrijven. En niet meer dan kan beet. Hey, hoe belangrijk is een festivallocatie nu Hofman, hè? Voorheen is dat, help me even, geweest.
Van Velzen?
Van Velzen?
Venue.
Hoe belangrijk is een locatie als toen de Venue en nu Hofman?
Nou, het leuke is natuurlijk dat eigenlijk heeft het festival geen festivalhart. Dus... dit is bijna meer zo de eindfeestjes. En tegenwoordig hebben we dat zelfs, doen we dat een beetje rolerend. Per avond hebben we een andere plek waar het naborrelen, zeg maar, met elkaar. En dan het grote eindfeest aan het einde van het festival, dat doen we dan in Hofman. En dat is eigenlijk het leuke is natuurlijk dat het festival is in en van de stad. En overal in de stad gebeurt het tegelijk. En daardoor heb je ook nooit echt een soort één plek waar het allemaal is. En zo op dat eindfeest komt dat nog heel even samen. En dat is vooral dan met kroegeigenaren die komen daar naartoe. De makers, de crew van het festival, alle vrijwilligers. Want dat is ook nog goed om te benoemen. Zo'n festival is ook, er werken 60 tot 70 vrijwilligers. Dat is echt ook een ongelooflijke rijkdom die we hebben. Dat mensen dat tof vinden om mee te doen, om tijdens het festival de makers te helpen.
Je kijkt er ook echt verbaasd bij, dat je dat zelf bijna niet kan geloven.
Nou, ik voel me er gewoon heel erg blessed bij, zeg maar. Het is echt heel vet dat 70 mensen zeggen, ik ga gewoon een heel weekend van donderdag tot zondag mijn tijd geven en helpen bij het festival. En het zegt denk ik ook echt iets over dat het gewoon een heel leuk festival is. Dat het gezellig is, dat we er met elkaar één groot feest van maken.
Voelt het dan ook een beetje of de stad dat weekend van CTF is?
Zeker. Ooit was de Dom blauw gekleurd. Want toen had onze technicus, die had gewoon stiekem allemaal enorme blauwe bouwlampen, had hij gewoon in de buurt van de Dom gezet om zonder toestemming. Tegenwoordig wordt het natuurlijk ook allemaal veel netter aangepakt met vergunning en zo. Maar toen waren we nog een beetje railschoppers. En toen was de Dom ook blauw en toen dachten we echt, de stad is van ons. En mooi. Zo voelt dat eigenlijk altijd wel.
En het leuke is denk ik ook dat die vibe, dat zich ook heel erg goed naar Arnhem en Rotterdam vertaalt. Daar ook al heb je daar natuurlijk, ben je daar nieuwer, ben je daar nog kleiner. Ook daar kun je echt het gevoel hebben, ja, de stad is van ons.
Welke nieuwe steden komen er nog? We hebben nu Arnhem en Rotterdam, dat was voorheen Zwolle en Tilburg. Kom je nog terug? Waar zijn we aan het kijken?
Ja, Tilburg zou ik nog wel weer een keer naar terug willen.
Ja, waarom?
Een stad in het zuiden. Toch echt een leuke stad qua kroegcultuur. Ook heel veel toffe makers die we daar kunnen aanspreken. En ja, god, the sky is the limit, hè? Waar kan het niet? Ja, misschien wel Amersfoort, Groningen. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Maar er is niet nu een...
Dit is nu niet allemaal in de maak. Nee, dit is, nee. Ik ben hier aan het manifesteren. Ik ben hier gewoon aan het zeggen dat we dat kunnen en willen. En dan gaan we dat gewoon ooit doen.
Heel goed. Ik moet even een gekke vraag misschien stellen. Maar hij bekroop me even vorige week toen ik hierover nadacht. Als mensen jou op het eindfeest zagen en jou op het eindfeest zagen... dan zijn er twee attributen die bij mij ter rol komen. Dat is, bij Aline is dat de hoed en bij Luc is dat de bontjas.
De roze bontjas, ja.
De roze bontjas. Wat is het verhaal achter deze twee dingen, jongens?
Ja, ik zou graag een heel spannend verhaal willen hebben. Maar bij mij is het gewoon eigenlijk zo simpel als dat ik graag hoeden draag. En dat ik langzaam zo de vrouw met de hoed werd. Dat ik in die 2 minuten die ik dus elke keer van café naar café moest racen. Dan zagen mensen de vrouw met de hoed langs racen. Dus dat werd een soort, dat werd een ding. Een gimmick dat ik altijd met een hoed rond chase door de stad. En dat je me daaraan kon herkennen.
Hoe vaak heb je de vraag gehad van, ben jij de vrouw met de hoed?
Nou, vooral dat ik dan het jaar, de volgende CTF, dan zonder hoed kwam. Want toen dacht ik, ja, nu ben ik niet meer artistiek directeur. Dus nu ga ik me netjes opstellen. En dan, vooral toen kwam ineens van iedereen de vraag, waar is je hoed? Toen dacht ik, ja, maar nu moeten jullie zoeken naar de roze bondjas.
Hebben jullie ook wel eens, of met het team toen, ben je nog wel eens een beetje... is er de draak met je gestoken, met je hoed nog?
Hij werd wel heel vaak afgepakt. Maar verder...
Die roze bontjas ook trouwens, hoor.
Ja, precies. Die gaat ook vaak rond op het eindfeest.
De roze bontjas.
Ja, het is eigenlijk een heel praktisch verhaal. Ja, je denkt toch een beetje, ja, eindfeest outfit. En ik had op dat moment, dat was dus... Ik heb die bontjas, ik denk, al wel 8 jaar, 9 jaar. En het is gewoon mijn beste feestattribuut. Het is gewoon het beste kledingstuk dat ik heb. Het is een soort weird nepbond, wat ook heel erg mooi blijft door de jaren heen voor wat het is, zeg maar, en voor hoe op wat voor feestjes die allemaal komt. Is het mijn lievelingsattribuut. En dat is heel leuk. Ook met de jaren wordt het steeds meer dan op een gegeven moment de bontjas van het feestje. Want ja, ik heb hem dan eventjes aan, maar het is ook snel te heet. Dus dan gaat hij zo, dan op een gegeven moment gaat hij rond bij de makers en die... Dat is het eigenlijk, ja.
Belangrijkste vraag van, denk ik, heel deze podcast. Komt de bontjas vandaag dit jaar weer?
Ja, zeker. Want dat is ook wel grappig om te vertellen. Dat is ook een grappige nieuwe uitbreiding dat we 3 steden hebben. Vroeger was het is altijd een soort, het is een novelty. Hè? Het is zo, mensen, niemand verwacht het dat je dan opeens een roze bontjas hebt. Maar nu dat we 3 steden hebben, ja, hebben we 3 keer een eindfeest. En zo bij het 3e eindfeest zei een maker die alle 3 de steden had gedaan... Ja, deze ken ik al, deze outfit. Heb je niet iets nieuws? En dat is, ja, zoiets werkt toch het beste als je het voor het eerst ziet. Dus nu moet ik nieuwe attributen gaan...
Ik vind dat die nog steeds werkt.
Gelukkig.
Zeker. Jij bent nu jurylid?
Er is dit jaar geen jury.
Ah, dat is interessant. Nou ja, ik wilde eigenlijk wel naar dit jaar. Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren? Wat is er anders? Wat is er nieuw? Vertel, er is geen jury. Dat vind ik wel een... Ik weet niet of het een primeur is, maar ik vind het wel een dingetje.
Ja, afgelopen jaren hadden we dus altijd een juryprijs en een publieksprijs. En eigenlijk wat we heel langzaam zijn gaan merken, vooral met de jury, is dat het... Dat de zwaarte bij makers en bijna het gevoel van ik moet winnen. Eigenlijk omdat er gewoon echt te weinig plekken zijn in het veld... om zoiets te kunnen ontwikkelen. Dat makers bijna voelen, ik moet iets winnen... want anders is het niet gelukt of zo. En dat er een soort competitie in komt... die eigenlijk helemaal niet goed is... en ook eigenlijk helemaal niet hoort... bij de sfeer van het festival en bij de makers. En dat was vroeger echt anders. Dus het is ook, zeg maar... Ik ben heel blij dat we hebben ook een hele fijne jury altijd gehad. Onder andere dus het laatste jaar met Alinde erbij. Maar dit jaar voelden we, ja... We gaan over op alleen maar de publieksprijs. Eigenlijk ook omdat dat voor de makers ook een heel mooie aanmoediging is. Maar ook een soort ongrijpbaarheid. Ja, het publiek stemt wat het publiek stemt. En je weet nooit precies waarom. En dat zul je ook nooit weten. En de jury werd toch een beetje de stem van het festival. En daarom hebben we dit jaar dus geen jury meer, maar alsnog wel een hele mooie publieksprijs. Met de drie steden hebben we dus ook drie publieksprijzen. En ja, voor de rest hebben we natuurlijk het jubileum dit jaar, maar ook een heel gewoon jaar. En dat is niet omdat we niet iets speciaals willen doen, maar omdat we denk ik heel erg blij zijn met wat het festival is. En heel erg vanuit die kracht ook gewoon met onze makers weer aan het werk zijn gegaan. Met dus als toevoeging dat we echt proberen dit jaar ook zichtbaar en voelbaar de geschiedenis die 20 jaar te maken in cafés die al heel lang meedoen. Dit is dan een kleine primeur spoiler. Gaan we een soort waslijnen maken met foto's van de afgelopen jaren. Ook om die geschiedenis van het festival bijna voelbaar te maken op de plekken. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de andere kant, willen we ook gewoon weer een nieuwe lichtingmakers, voor wie dit het eerste festival ooit is, willen we de ruimte geven. En ook de ruimte om het helemaal zelf te kunnen bedenken, om het festival zelf uit te kunnen vinden. En om het publiek mee te kunnen nemen.
En de Dom in.
En dus in de Dom hebben we ons speciale jubileumprogramma. Nou ja, bijna alle voorstellingen die daar staan, die zijn ondertussen al voorbij gekomen.
Er staan alleen maar voorstellingen die van afgelopen jaren 20 jaar CTF hebben gespeeld.
Ja, dus Matrozen speelt Koning Oedipus op de donderdagavond. Op de vrijdag, dat is ook nog een hele leuke, speelt Stijnman van der Pas. Een cabaretduo die 5 jaar geleden op ons 15-jarig jubileum de voorstelling Stairway to Heaven maakte. Wat over de vulva ging. En nu 5 jaar later, zij zijn 5 jaar ouder geworden, maken ze de voorstelling Highway to Hell. Nog steeds over dezelfde vulva, maar dan 5 jaar later. Dat leek ons een mooie teruggrijpen naar de volgende jubileum. De voorstelling Morning Morning van Juri en Marie, een dansduo. Ook een ongelooflijk mooie, gevoelige dansduet staat op de vrijdagavond. Op de zaterdagavond. Op de vrijdagavond speelt Afra Ernst haar voorstelling Een Ode aan. En op de zondagavond speelt Linde Bijens haar voorstelling Daddy Issues. Dus ik denk een heel mooie terugblik op de afgelopen jaren CTF. En ook een heel mooie plek om dat te kunnen vieren. Om zo midden in het hart van Utrecht het festival terug te kunnen blikken.
Waarom moet iemand naar het CTF?
Ja, sowieso om verrast te worden. Om de tofste makers van het moment te zien. Hè. Er gaat echt zo'n zorgvuldige selectie aan vooraf. Dus er zijn veel meer toffe makers in Nederland. Kan het CTF niet allemaal kwijt. Maar ik denk dat je hier sowieso dus hele aanstormende makers kan bewonderen van het eerste uur. In het eerste uur. En het is gewoon, ik heb er ook zelf weer zoveel zin in. Ik ga dat nu eigenlijk voor het eerst echt als bezoeker. Vorig jaar was ik dan nog jurylid. Het is en ik voordat ik bij het CTF werkte, kwam ik er dus ook als bezoeker. Het is gewoon de leukste avond uit, vind ik echt. Om dus in de kroeg te zijn met je vrienden en verrast te worden door zulke diverse voorstellingen. Ja, dat is gewoon het leukste wat er is.
Kan je nog overheen, Luc?
Nee. Nee, ja, ik denk ook, ik kan alleen maar zeggen, omdat het gewoon heel vet is. Ook omdat kunst en ook dus kunst van makers die nieuwe dingen proberen, gewoon echt heel vet is. En in een kroeg daar vlak op staan, met elkaar van kroeg naar kroeg lopen. Het is leuker wordt het niet.
Mag ik jullie ontzettend bedanken?
Jij bedankt.
Dankjewel.
Je luisterde naar Op de Barkruk. Presentatie, redactie en productie door mij, Julien Gliton. Redactie, editing en sounddesign deed Robert Cornelis. Met dank aan Luc de Groen en Sophie Lauwens van het Café Theaterfestival. Extra dank aan alle makers op de Barkruk. We zien je snel in het café.